Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 24 en daarvan het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verbandt en geen bedrog pleegt in zijn ede. Vers 2 van Psalm 24. Het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit Hebreeën 6 en daarvan de versen 9 tot en met 20. Maar eerst stellen we ons als eens Israël onder Gods heilige wet en na de wetlezing zingen we vers 18 van Psalm 119. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hebreeën 6 lezen we nu vers 9 tot en met vers 20. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid van de liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde ijver bewijst, tot de volle verzekerdheid van de hoop, tot het einde toe. Opdat ge niet traag wordt, maar navolgers zijt van degenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenis beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand meerder was te zweren had, zo zwoer hij bij zichzelf. En zei, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo met geduld verwacht hebbend, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij degene die meerder zijn dan zij. En de eed tot bevestiging is voor hen een eind van alle tegenspraak, waarin God willende de erfgenamen der belofte overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met zijn eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, die wij hebben als een anker der ziel, dat zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 15 en daarvan het eerste en het tweede vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult u kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijk gunstgenot uw heilig Sion mogen bewonen? Vers 1 en vers 2 van Psalm 15. Aan de beurt is zondag 37 van de Heidelbergse Catechismus. Laten we eerst deze zondag lezen. Vraag 101. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam God zijn eed zweren? Antwoord: ja. Als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulke eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102. Maar mag men ook bij heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Antwoord, nee. Want een rechte eed zweren, dat is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Gemeente, in deze zondag gaat het over het godzalig eedzweren als een aanroepen van de naam van God. Drie gedachten vragen onze aandacht. Het godzalig eedzweren als een aanroepen van de naam van God, ten eerste in de samenleving, ten tweede in de kerk en ten derde in het persoonlijk leven. Ik kan me best voorstellen, gemeente, dat u niet zo enthousiast was toen ik zei, zondag 37 is aan de beurt. Het gaat over eedzweren. Is dat eigenlijk wel nodig in deze moderne tijd waarin wij leven met al zijn brandende vragen? De vorige keer is het derde gebod al behandeld, de heiliging van Gods naam. Tot op de dag van vandaag is dat uiterst actueel. Maar een zondag over het eedzweren, moet dat nu zo nodig? Het is helemaal geen gebod in de Bijbel. Het is een aanhangsel bij het derde gebod. Neemt u de vraag waarmee we begonnen te lezen. Mag men ook godzaliglijk bij de naam van God een eedzweren? Nou, er is hier niemand in de kerk die van gedachte is dat je dat niet mag doen. Iets wat godzalig is. Zo kan de vraag opkomen of de catechismus hier eigenlijk niet een open deur intrapt. In de vorige zondag ging het ook al over dat zweren. Ondanks de gedachten die bij ons kunnen opkomen, is het toch de moeite waard om te luisteren naar het onderwijs van deze zondag. Vandaar onze eerste gedachte, het godzalige eedzweren als een aanroepen van de naam van God in onze samenleving. God aanroepen, dat is bidden, in de binnenkamer, in het persoonlijk leven, in de kerk Gods naam aanroepen, maar ook in het publieke leven, in de rechtszaal, in het leger, als een officier zijn krijgseed aflegt, en ook in de politiek. God aanroepen, dat betekent het inroepen van Gods aanwezigheid, van zijn tegenwoordigheid en geloven in Gods rechtvaardigheid. Hij is immers de kenner van het hart. Hij kan aan de waarheid getuigenis geven. Hij kan ook straffen als iemand vals zweert en mijneed pleegt. Zo brengt onze eerste gedachte ons niet alleen in de binnenkamer, maar vooral ook op het binnenhof, in de politiek, in de raadzaal van het gemeentehuis en ook in de rechtszaal. Daar klinkt de eed nog als een belijdenis van de naam van God. Een christen belijdt God in het leven van elke dag. Hij belijdt dat God de hoogste rechter is van hemel en van aarde. Een christenpoliticus spreekt uit dat hij als dienaar van de kroon God wil dienen. Dat hij alle hulp alleen van hem verwacht. Is het eigenlijk niet prachtig als iemand in het meest plechtige uur van zijn leven, bij het aanvaarden van een ambt, wordt uitgenodigd om naar voren te komen, om daar te gaan staan en daar samen met degene die de eed afneemt, daar te komen voor het aangezicht van God? Want dat is het eigenlijk. Dan wordt de hand opgeheven met de twee vingers omhoog, onder de aanroeping van de naam van God. Wordt dan het ambt aanvaard met al de plichten die daaraan verbonden zijn? Dan wordt er ook het gebed uitgesproken. Zo waarlijk helpen mij God almachtig, wat de getuigenis in deze wereld, in onze Nederlandse maatschappij, een arts die belooft onder ede om het leven te beschermen. Wie dat beloofd heeft, kan niet meewerken aan abortus of aan euthanasie. Ook de koning heeft bij zijn ambtsaanvaarding de eed afgelegd. Ook ministers, kamerleden, officieren, apothekers en taxateurs. Ze staan onder ede in hun beroep. Maar hoe verschrikkelijk is het ook tegelijkertijd als wij de ontwikkeling zien. Dat de overheid, die toch de dienares van God is en daartoe gegeven is, het toelaat dat de eed bij zoveel verschaald is tot een belofte. We zetten ze even naast elkaar. De eed en de belofte. Bij de eed wordt gezegd, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Bij de belofte klinkt het, dat beloof ik. U voelt, dat is een wereld van verschil. God tegenover ik. Bij een belofte val ik terug op mezelf. Ik heb God niet nodig om mij kracht te geven en wijsheid. En God hoeft mij ook niet te belonen als ik mijn ambt getrouw vervul. Hij hoeft mij ook niet te straffen als ik daarin ontrouw ben. Voelt u wat een verschil tussen de eed en de belofte? De overheid roept iemand die belooft, in plaats van de eed aflegt, niet meer op om te verschijnen in Gods tegenwoordigheid. Voor dat hoogste gericht, voor Gods aangezicht. En daar te antwoorden op de vraag, belooft u om voor God getrouwd te zijn in uw ambt? Of in de rechtszaal, verklaart u als getuige voor God de waarheid te spreken en niets dan de waarheid? Wat een jammerlijke ontwikkeling in onze maatschappij. Overigens, dat er een eed wordt afgelegd is eigenlijk tot onze schande gezegd. Als we getuigen moeten in de rechtszaal, dan kan de rechter er dus niet van uitgaan dat wij de waarheid spreken. Dat is een aanklacht tegen onze betrouwbaarheid. Dat betekent eigenlijk, wij zijn niet te vertrouwen. Als we een eed afleggen, word je voor Gods aangezicht geroepen om te zweren dat het waar is wat je zegt. U begrijpt dat dat een gevolg is van de zondeval. Maar om het kwaad in de wereld te temmen, heeft God de eed toegestaan. Nu worden leugenachtige mensen opgeroepen om onder aanroeping van de heilige naam van God de waarheid te spreken. En dat is op zich een zegen. Dat maakt de samenleving nog mogelijk. Dat noemen we Gods algemene genade. Als de Heere zijn algemene genade zou terugtrekken, dan zou de wereld in een chaos veranderen. God draagt en schaagt nog op deze manier. Wat gebeurt er bij het eedzweren? De catechisme zegt, je bevestigt daarmee trouw en waarheid. Trouw wordt onder ede bevestigd bij een ambtseed, als het gaat over de uitoefening van je beroep. Waarheid wordt onder ede bevestigd bij de rechtbank. Daarom wijst het woordje trouw vooral op de toekomst en waarheid vooral op het verleden. Trouw en waarheid, dat zijn twee deugden, twee karaktertrekken van God. Hij is getrouw, hij doet wat hij zegt, hij is waar, op hem kun je aan. De Heere is de getrouwe. De Bijbel zegt daarvan, hij is de waarheid. Daarom heeft God ook trouw en waarheid lief. Hij heeft die gegeven als grondzuilen van de samenleving. De afstraling van Gods deugden zijn op die manier terug te zien in zijn schepselen. Waar trouw en waarheid beleden worden, waar die zegen vieren, daar wordt God verheerlijkt. En dat is tot heil van de mensheid. Dat noemt de catechismus het doel van de eed. Want er staat, tot Gods eer en tot des naasten hel. Tot Gods eer. Want de overheid, die kan niet in een menshart kijken. De overheid, de rechter, die kent de diepste schuilhoeken van het menselijke hart niet. Maar God kent die wel. En daarom hebben we God nodig om getuigenis van de waarheid te krijgen, zegt de catechismus. De hulp van de alwetende God wordt ingeroepen, die mij straffen zal als ik vals zweer. Eens zal hij recht spreken. Eens zal hij alle geschonden eden en gebroken beloften. En wie zou er hier dan niet sidderen? Die zal hij dan doen komen in zijn gericht. Tot Gods eer, maar ook tot het heil van de naaste. Die twee liggen natuurlijk in elkaars verlengde. Mijn onder ede afgelegde getuigenverklaring van de onschuld van iemand is tot het heil van zo'n persoon. Maar al zou ik moeten getuigen van zijn schuld, dan nog is dat voor hem tot een zegen. Het is tot zijn heil als hij gestraft wordt en als hem zo een halt wordt toegeroepen en zo het voortgaan in de zonde wordt tegengestaan. De wederdopers die waren van mening dat een christen zich moest onthouden van de eed. Zij probeerden hun visie ook te bewijzen vanuit de Bijbel, uit de uitspraken van de Heer Jezus en van de apostel Jacobus. In Matthäus 5, vanaf vers 34, zegt de Heer Jezus, maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God, nog bij de aarde, want zij is de voetbank van zijn voeten. Nog bij Jeruzalem, want zij is de stad van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. En in Jacobus 5 lezen we, doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja, en het nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Nou, zegt u misschien, dat is toch duidelijke taal? Dat pleit toch juist voor de opvatting van de wederdopers? Zweert ganselijk niet, staat er. Ja, dat lijkt inderdaad zo te zijn. Als je het verband waarin de Heer Jezus dat gezegd heeft en Jacobus dat gesproken heeft er niet bij betrekt. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Hij bedoelt, je mag niet lichtvaardig zweren, je mag niet onnodig zweren. Hij richt zich heel specifiek tegen de praktijk van de Joden en vooral van de Farizeeërs. Het gaat hier niet om getuige te zijn bij de rechtbank of een eed die je aflegt bij de ambtsaanvaarding, maar het gaat hier over het zweren in het leven van elke dag. Het gaat om de tegenstelling tussen de gerechtigheid van de Farizeeërs en de gerechtigheid van het Koninkrijk van God. De Heer Jezus bestraft hier de Farizeeërs omdat ze dagelijks over allerlei onbenullige dingen een eed aflegden. Om de heilige naam van God niet te misbruiken, gebruikten de Joden bij het bidden de heilige naam van God, Yahweh, helemaal niet. Dan zeiden ze Adonai of Hashem, de naam. Ze dachten, zo komen we er onderuit, zo kunnen we in ieder geval die naam niet misbruiken. Ze hadden ook zoiets bedacht bij het zweren. Ze zwoeren niet bij de naam van God, maar ze zwoeren bij de tempel en bij de hemel en bij de aarde en bij het altaar. Ze zwoeren zelfs bij hun eigen hoofd. En naar de letter is dat natuurlijk geen misbruik van Gods naam, want Gods naam komt daar niet in voor. Maar ze bedoelden het wel zo. Ze legden toch een eed af. Tegen die gedachten, tegen dat misbruik, tegen dat soort sferen, richt de Heer Jezus zich in Matthäus 5. Voor hem is elke eet een eet. En de eet mag niet misbruikt worden, ook niet als een soort krachtterm. We mogen nooit uit eigen beweging zweren. Wie gemakkelijk op die manier de naam van God gebruikt, die zal hem net zo makkelijk misbruiken. Pas er daarom voor op. Zeg niet te gauw, ik kan God aanroepen tot getuige. Zeker niet als het over iets onbenulligs gaat. Zeg niet, ik durf er wel een eed op te doen. Zulke krachttermen moeten we niet gebruiken. Dat is onwaarachtig, want dan is ons ja geen ja en ons nee geen nee. Juist in zo'n verband, als het over die dingen gaat, dan geldt het woord van de Heer Jezus, zweert ganselijk niet. Als we er zo mee omgaan, dan hebben we er niets van begrepen wat het wil zeggen om godzalig een eed te zweren, zoals de catechismus er hierover spreekt. Dan hebben we er geen enkel besef van dat we staan voor de Heilige God en dat het gaat om zijn naam. U hoeft dus nooit ongevraagd een eed af te leggen. Dat bedoelt de Heer Jezus als hij de fariseërs vermaant. We moeten de tekst in zijn verband lezen, net als bij het tweede gebod. Daar staat, gij zult geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van iets dat op de aarde is. Heeft u uw vakantiefoto's pas nog bekeken? Maar verbiedt God dat dan, vraagt u? Nee, zeg ik, want u moet het lezen in zijn verband. Er volgt iets op, namelijk om u daarvoor te buigen en te dienen. Daar gaat het om. En zo is het ook hier. Je moet doorlezen. Zo is het ook met de woorden van de Heer Jezus. Zweert ganselijk niet. Nee, geen lichtvaardige, onnodige eed bij je hoofd of bij de hemel of bij de aarde. Gemeente, zou de Heilige Geest de ene apostel laten verbieden wat juist de andere gebiedt? We hebben samen een gedeelte van Hebreeën 6 gelezen. In vers 16 staat, want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn en de eed is tot bevestiging, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken. En zegt Paulus niet in 2 Korinthe 1, ik roep God aan tot getuige. Dat is ook zweren. Dat is een beroep doen op de aanwezigheid van God. Hij zegt in Romeinen 1, God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon Jezus Christus. Zoiets lezen we ook in Exodus 22, daar staat, zo zal des Heeren eed wezen tussen en beide, en derzelfde Heer zal die aannemen. Of Deuteronomium 6, gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en bij zijn naam zult u zweren. De Heer Jezus heeft het voorbeeld gegeven voor de rechtbank van Caiaphas. Zie je, voor de rechtbank, niet zomaar, maar voor de rechtbank van Caiaphas, toen Caiaphas uitriep, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij de Christus zijt, de Zoon van God. En wat zei de Heer Jezus toen? Hij antwoordde, ja, gij bezweert mij, gij hebt het gezegd, met andere woorden, de Heer Jezus zwoer het. En omdat het zweren in de schrift is gegrond, daarom zegt de catechismus, is het ook door alle heiligen in het Oude en het Nieuwe Testament gebruikt geweest. Ik noem u een paar namen. Abraham tegenover Abimelech en tegenover zijn knecht Eliezer. Jacob tegenover Laban. David en Jonathan. De twee vrienden. Isaac. Boas, Obadja, van al die personen kun je in de Bijbel lezen dat ze een eed hebben afgelegd. Maar wat meer is, God zweert zelf. In Hebreeën 6 staat, Als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder had, was te zweren had, zo zwoer hij bij zichzelf. God doet het ook. God doet het dus ook. We lezen nog iets in antwoord 102, als het gaat om de betekenis van de eed. Nee, je mag niet zomaar bij schepselen zweren. Een rechte eed zweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen wil indien ik vals zweer, welke eer aan geen ander schepsel toebehoort. Ziet u wat een geweldig gebeuren de eed is? We worden meegenomen naar God. We worden bij het aanroepen van Gods naam geplaatst in zijn heerlijke tegenwoordigheid. God, die de harten kent, die de nieren proeft. We doen een beroep op hem, op zijn alwetendheid. In het verlengde daarvan, eens zullen we voor zijn rechterstoel staan in het eindgericht. Ik roep zijn straffen over mij uit als ik lieg. Of als ik vals zweer. Daarmee is gelijk de vraag beantwoord of je bij de heiligen of bij andere schepselen mag zweren. Uiteraard niet, want die heiligen, die kennen ons hart niet. Gemeente, daaruit volgt dat God zich dus ook ophoudt in het binnenhof. Hij is ook in de politiek. Hij is in de gevangenis. Hij is ook in de rechtszaal. Net zo goed als hij hier in de kerk is. Zeker, zijn kerk is een bijzondere planting van hem. Maar toch is God de koning van de ganse aarde. Er is geen gebied dat aan zijn macht onttrokken is. Hij is de God des eeds en des verbonds. Hij houdt zijn eden tot in het duizendste geslacht. En daarom eist hij van ons dat wij ook onze eden houden, dat wij getrouw zijn. We hebben het zojuist zelf gezongen uit Psalm 15. Als we gezworen hebben tot onze schade, evenwel verandert hij niet. We moeten trouw zijn als we iets beloofd hebben, als u iets hebt afgesproken. Je hebt een contract gemaakt met iemand. Of dat nu in de handel is of in de persoonlijke verhoudingen. Maar al heb je in verband daarmee tot je schade gezworen, dan moet je daar niet meer aan peuteren. Dan moet je eerlijk zijn, want dat duurt het langst. Al is het dan tot je schade, dan mag je het toch niet veranderen. Gemeente, wij zijn vaak zo onberekenbaar, zo wisselvallig. Maar het grote en het heerlijke is dat we God mogen dienen, die eeuwig onveranderlijk en getrouw is. Op hem kunt u altijd aan. De eed eist van u dat u de Heere zult vrezen en hem alleen zult dienen, waar u ook bent en wie u ook bent, recht door zee. Dat is de wil van God. Zo is het in onze eerste gedachte wel duidelijk geworden dat het zweren een aanroepen is van de naam van God in de samenleving. Alleen de overheid als de dienares van God mag de eed vragen van haar onderdanen. Het is een wapen tegen de verdorvenheid en de leugenachtigheid van de mensen. Of als de nood het vordert, staat er. Dus nooit uit eigen belang. Het doel van de eed is trouw en waarheid bevestigen. Tot eer van God en tot heil van onze naaste, tot heil van de mensheid. Daartoe heeft ook God zelf gezworen, tot zijn eer en tot heil van zondaren. Daar gaan we samen van zingen uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Vers 15 van Psalm 89. tweede gedachte, het godzalig eet zweren als een aanroepen van de naam van God in de kerk. De vraag is dat wel zo? Worden er in de kerk wel eden afgelegd? Want in de kerk is de eed toch overbodig. Daar hoeven we niet meer gebracht te worden in Gods tegenwoordigheid. Want daar zijn we al in zijn tegenwoordigheid. Ook hier zijn we voor Gods aangezicht. In zijn tegenwoordigheid. Daarom mag ik zeggen dat elk ja-woord dat hier voor Gods aangezicht uitgesproken wordt, ten diepste ook een eed is die even zwaar weegt als een eed in het publieke leven. Geen van de leden van de gemeente kan zeggen dat hij nog nooit de eed heeft afgelegd. Denk aan het doen van je belijdenis, aan de huwelijksbevestiging, aan de doopsbelofte bij de doop van je kinderen of bij je eigen doop. Of bij de ambtsaanvaarding, toen klonk ons ja-woord in de tegenwoordigheid van God. Belooft u voor God en zijn gemeente. En daar heeft u toen ja op gezegd. Weet u dat nog? Is het een godzalig zweren geweest? Heeft dat ja-woord, die belofte die u toen heeft uitgesproken, u ook dichter bij de Heere gebracht? Jongelui, die belijdenis gedaan hebt, er werd aan je gevraagd, belooft u door de genade van God? Dat was tegelijk een gebed om genade. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat is ook een gebed om het ja-woord dat je gegeven hebt waar te mogen maken. Een eed om de wereld niet te dienen, om die te verzaken, om alleen de Heere te dienen. Dat hebben jullie beloofd. Dat heeft u die belijdenis gedaan en beloofd, om uw leven met goede werken te versieren. En om in die belijdenis van de zaligmakende leer te blijven in leven en in sterven. U leeft toch niet als een mijnedige? U doet toch wel wat u beloofd hebt? God die komt erop terug, want u heeft het beloofd voor zijn aangezicht, ook dat ja-woord van u. We hebben God ingeroepen om aan de waarheid getuigenis te geven en om ons te straffen als wij onze eed breken. U legt ook een eed af als u in de kerk trouwt. U herinnert zich uw huwelijksdag nog wel, dat u samen knielde voor in de kerk, als een voorbeeld om zo knielend door het leven te gaan. U heeft gezworen, belofte afgelegd in de tegenwoordigheid van de gemeente. U heeft toen beloofd om elkaar lief te hebben en trouw te blijven, en wel zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. De mannen hebben beloofd om hun vrouw te onderhouden, zoals een godvrezend man zijn wettige vrouw schuldig is. U heeft toen ja gezegd. En de vrouwen die beloofden om hun mannen trouw te zijn in alle dingen, zoals een vrome en getrouwe huisvrouw dat schuldig is. Dat heeft u beloofd. U heeft gezegd, ja, heren. Ons huwelijk staat dus onder ede. Ons ja-woord heeft geklonken in de tegenwoordigheid van God en zijn gemeente. Houdt u zich er ook aan? Hoe doet u dat in het leven van elke dag? Als de Heer ons huwelijk wilde zegenen met kinderen en we ze ten doop hebben mogen houden voor Gods aangezicht. En voor de gemeente leggen we ook een eed af. Ervaren we de spanning van die eed die we hebben afgelegd bij het doopvond, toen wij ons ja-woord aan de Heere gaven, om ze in de vrezen des Heere op te voeden. Wat een worsteling, vindt u niet? Wie zal er hier zich op zijn borst slaan? Wie zal het zeggen? Nee, Maar dat is bij mij voor elkaar hoor. Wat een worsteling om onze kinderen godzalig voor te leven. Om getrouwd te zijn in de opvoeding. We hebben gezegd toen we ons jawoord lieten klinken. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En dat is wel nodig ook dat die almachtige God ons helpt om die belofte die we gedaan hebben ook waar te maken. Dan mag je het bidden. Heere, in eigen kracht kan ik het niet. Want als u mij een ogenblik in de steek laat, dan zou het fout gaan. Wat heb ik die hulp van u, o Heere God, nodig? Mag u zo aan zijn voeten terechtkomen. Bedelen bij God, bij hem die het gezworen heeft. Ik zal mijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig mijn verbond gedenken. Op hem kunt u aan. Hij is de God des eeds en des verbonds. Hij heeft het beloofd. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Doe er maar een beroep op, gemeente. Laat het geen formaliteit zijn, maar een worsteling in uw leven. O God, doe toch wat u gesproken hebt. Een eed, die wordt ook afgelegd bij de aanvaarding van een ambt. We hebben een ambtseed afgelegd in het midden van de gemeente voor het aangezicht van God. En het gaat daarom, maken we dat nu ook waar? Zoeken we ook werkelijk in het ambtelijk leven om aan de waarheid getuigenis te geven? Zijn we getrouw, zonder aanzien des persoons in onze levenswandel? Hebben we de waarheid lief? Niet schipperen, maar recht door zee. O, wij hebben gezworen om de Heere te dienen. Om getrouwd te zijn met heel ons hart, met ons verstand en met al onze krachten. Maar kunnen we als ambtsbroeders werkelijk zeggen, nu, wij zijn rein van het bloed van de gemeente. Voelt u, gemeente, wat een worsteling dat is. Wat er in gebeden zijn voor de troon van Gods genade, voordat een ouderling op huisbezoek gaat. Of een diaken op diakonaalbezoek. Of dat we de kansel opgaan om het woord van God te spreken. Als het goed is, zijn we dan eerst bij de Heer op spreekuur geweest. Hebben we zijn aangezicht ernstig gezocht en hebben we het gevraagd. O Heere, komt u mee met de zalvende bediening van uw Heilige Geest. En geef dat het woord dat we mogen spreken gezag mag hebben. Het gezag van de schrift. Dat het werkelijk mag ingaan in de harten. Dat we het samen mogen merken, de Heere die is in ons midden. Christus Jezus, laat uw bloed nog druppelen op schuldige harten van mensen. Het kan zo makkelijk in de ambtelijke bediening zijn dat mensen op een voetstuk worden geplaatst. Dan moet zo iemand soms een hele zware val maken om weer op de eigen plaats terecht te komen. Dan zijn we eerovers van God. Ook hier geldt, zijn we trouw aan de eed die we hebben afgelegd. Gemeente, er is hier niemand die onder zondag 37 uitkomt. We staan allemaal onder ede. We hebben amen gezegd op de zegen en de vloek zoals Mozes die aan het volk Israël voorgehouden heeft. En wat maken we ervan? Wat komt er in ons leven van terecht? Of kunnen we ons jawoord dan maar beter niet geven? Als u zegt, ik heb er eigenlijk toch niet zoveel van gemaakt. Maar ja, nu houdt God mij aan mijn belofte. Kunnen we dan maar beter helemaal geen ja zeggen? Nee. Want ons jawoord, dat is niet alleen een eed van Gods aangezicht, maar ook een gebed. We bidden, zo waarlijk helpen wij God almachtig. Heb de Heere dan maar nodig om de keus van uw hart uit te spreken. Ik heb lust om de Heer te vrezen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik ben tot uw dienst bereid. Als dat zo is, dan mag u houvast krijgen aan God. De God die zweert en die zijn eden houdt. Wat een machtig wonder dat God zweert. Dat doet hij omdat wij leugenaars zijn. Daarom, gemeente, omdat wij God verdenken. Omdat het bij ons zo vaak is, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Wij staan tegenover de Heer op een manier die niet goed is. Die houding hebben we meegekregen van onze eerste vader en moeder vanuit het paradijs. Dat is wat, gemeente, dat wij God voor een leugenaar durven houden. Als hij tot ons zegt dat hij onze zaligheid zoekt, dat hij onze zaligheid bedoelt, dat hij niet wil dat de enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen, dan gaan wij redeneren. We pakken hier een tekst, we plukken daar een stukje, we leggen het bij elkaar als een puzzel, we willen het kloppend en passend maken en zeggen dan, oh, maar als God mij niet uitverkoren heeft, dan heeft hij een behagen in mijn verdoemenis, in mijn ondergang. Wij mensen vertrouwen God niet op zijn woord, op wat hij zegt. En wat doet de Heer dan, gemeente? Hij daalt laag tot ons af. Als het einde van alles tegenspreken, hij daalt af naar al die leugenachtige en godverdenkende mensen. Hij zweert het van de hemel, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb aan de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Dat is het woord van God. Op dat woord kunt u aan. Met dat woord in de hand kunt u staan voor de rechterstoel van God. God breekt zijn woord niet. God breekt zijn eed niet. Nooit. Hij zegt, mensen, alles wat u ontbreekt, geloof, liefde, een verbroken hart, zondekennis, noem het maar op. Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik. Als u het smeekt, mild en overvloedig. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Op deze God kunnen we aan. Maar dat geldt ook naar de andere kant. Wee ons als we onder ede staan, maar die eed niet nakomen en niet leven uit die eed. Dan roepen we straf over ons in. Dan zegt de Heere, ik heb gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat is erg, dat is vreselijk. O vlucht dan tot God, die mijn edige ontvangt en die een vergiffenis schenkt. Voordat we de derde gedachte lezen, zingen we eerst uit Psalm 119 en daarvan vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. derde gedachte, het godzalige eetzweren als een aanroepen van de naam van God in het persoonlijke leven. U vraagt zich af, maar kan dat eigenlijk wel? De eet behoort toch niet in het particuliere leven thuis? We hebben toch gezien in de catechismus dat het een taak van de overheid is? Ja, maar gemeente, als ik u de volgende vraag stel, begrijpt u het wel? Heeft u ooit vanuit de volheid van uw hart het uitgeroepen? Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Ik zal u mijn gelofte betalen, die mijn lippen geuit hebben en die mijn mond heeft uitgesproken als mij bang was. Een mens die belooft wel eens wat aan God. U kent misschien wel de praktijk van de Schotse oudvaders. Het kwam voor dat zij opschreven in alle eerlijkheid om God lief te hebben, om hem te dienen. Zij schreven dat op, ze ondertekenden het met hun handtekening. God die mocht hen daaraan houden. Zo'n eed brengt ons voor Gods aangezicht, waardoor het een zaak wordt tussen God en onze ziel. Dan verbinden wij ons aan zijn heerlijke dienst voor de tijd en voor de eeuwigheid. Als we ingenomen worden door Gods liefde, dan zweren we trouw aan God. Als de Geest ons hart verbreekt, als Hij ons laat zien wie wij zijn, wie we nodig hebben, namelijk een borg voor onze schuld, en dat Christus gekomen is uit de liefdehand van de Vader, dat Hij gegeven is tot een verzoening van alle zonden, en als de Heilige Geest dan getuigt in ons hart, dat wij daarbij ingesloten worden, dat het ook voor ons is, dan kan het niet anders. Of wij geven ons helemaal in zijn hand over, dan zeggen we het, Heere, u wil ik dienen. En dan zeggen we tegen de zonden, henen uit, ik wil u niet meer dienen. O ja, dat is een hele strijd. Volmaakt wordt niemand. Ten diepste leer je hoe langer hoe meer wat een grote zondaar je bent. Naarmate je dichter bij de Heere komt, in zijn heiligheid, in zijn genade en liefde, des te meer leer je ook wie je zelf bent. Juist na ontvangen genade, juist ook in het leven van de heiligmaking. Juist als je het weten mag, mijn zonden, die zijn mij vergeven in het bloed van Christus. Dan bid je het, o God, wat ben ik toch voor een mens, dat ik dit nu weer gedaan heb, of dat gedaan, of dat ik in die zonde gevallen ben. Wat heb ik mijn eigen eer weer bedoeld? Dan buigen we daarmee aan de voet van het kruis. Dan belijden we onze zonde. Dan strekken we onze handen uit. En zien we naar die twee doorboorde handen. We zien daar een blik vol liefde. Een borg die voor zijn vijanden bidt, zodat ze met God verzoend worden. O gemeente, wat is de dienst van God toch een liefdedienst? Ik kan het u zo van harte aanbevelen. Belijd het toch. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Heeft u dat wel eens beloofd? Mocht u het toen uitroepen onder de dienst van deze koning? Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Hoe vaak ik dat al niet uitgeroepen heb? En ik doe het toch elke keer weer. Dan teken ik weer bij. Dan zeg ik, Heere, wie ik ook blijf in mezelf, maar toch wil ik u dienen. In uw dienst wil ik leven en sterven. Geen andere dienst dan de dienst van deze koning. Dan krijg je God onbeschrijfelijk lief. Je krijgt de Heer Jezus onbeschrijfelijk lief. Je ziet wat een trouwe zaligmaker Hij is. Je krijgt ook de Heilige Geest lief. Je krijgt hem nodig. Want hoe zouden we zonder de Heilige Geest in ons hart God kunnen dienen? Hoe zouden we zonder de toepassing van de Geest in ons hart onze zonde kennen? Hoe zou er dan plaats komen voor de Heer Jezus? Niets van dat alles zou gebeuren. Dat is alles het werk van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken. Want Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Hij zal het toepassen in uw hart. Hij zal Gods wet in uw hart schrijven. Die zal Gods liefde uitstorten in uw hart. En dan mag je het zeggen, want deze God is mijn God. Hij is mijn deel, mijn zaligst lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij mij geleiden. We worden dan ook eerlijk voor deze God, die de waarheid wil en geen leugen. We zeggen dan, Heere, als er nog iets verkeerds in mijn leven is, wilt u mij dat dan aanwijzen? Wilt u mij dat dan laten zien? Ontdek mij eraan, o Heer, doorgrond mij en ken mijn hart. En als er dan nog een schadelijke weg bij mij gevonden wordt, o neem die weg, Heere, leid mij toch op de eeuwige weg. O, dan zweren we de godzalige eed van trouw aan God. Zo mogen we in de kerk en in de samenleving en in het persoonlijk leven de naam van God aanroepen en leven uit zijn duur verworven eed, die hij wel eer aan Abraham deed. Uit zijn verbond, dat van geen wankelen weet. Dan is er ook hoop voor uw kinderen, want de Heer heeft het beloofd. Ik wil uw God zijn en de God van uw zaad. Dat is onder ede beloofd. In het laatste oordeel komt de rechter van hemel en aarde op onze ede terug. Misschien bent u daarom bang. Na alles wat u vanmorgen gehoord heeft, dat u mijn eed gepleegd heeft. Ja, dat is heel erg. En nu de vraag, is daar dan ook verzoening voor? Ja, gemeente, daar is verzoening voor in Christus. Want hij heeft de eed gehouden voor Caiaphas. Hij heeft de godzalige eed gezworen in de rechtszaal. Caiaphas had het toen over moeten geven in de handen van de alwetende God. Hij had Christus niet schuldig mogen verklaren. Toen Christus het zei, ja waarachtig, ik ben de Zoon van God. Maar Caiaphas heeft het recht in eigen hand genomen. Hij heeft het gezegd, gij hebt zijn godslastering gehoord, wat dunkt jullie dan? En toen heeft de menigte gezegd, hij is des doods schuldig. Zo is Christus door zijn godzalige eedzweren als een mijnedige veroordeeld. Hij is op Golgotha de vloekdood aan het kruis gestorven. Hij hing daar tussen lasteraars en moordenaars. Daar gaf hij zijn leven. Vanuit het wonder dat hij dat deed, gaat nu de nodiging uit tot mensen die tot de ontdekking komen dat ze een mijnedige gepleegd hebben. Een valse eed hebben afgelegd, maar niet minder als tot leugenaars, ook tot trouweloze mensen, tot hen die te schande staan en hun schuld moeten belijden voor God en mensen, mensen die de belofte aan de Heere niet hebben betaald. Tot hen komt de nodiging, ook kniel maar neer aan de voet van dat gezegende kruis, want bij hem is vrede. Bij hem is vergeving voor de grootste van de zondaren en ook voor mijn edigen. Zie hoe gewillig hij onze mijneden en onze trouweloze beloften op zich nam. Hoe er bevrijding is in zijn bloed voor het hoogste gerechtshof van God. Geen mijneden zal het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Maar Jezus leeft. Hij is de voorbidder bij God. Hij brak nooit zijn beloften. Hij heeft het telkens gezegd. Voorwaar zeg ik u. Amen, amen zeg ik u. En dan volgt zijn lieflijk evangelie. Hij bleef trouw aan de belofte die hij gedaan had in de eeuwigheid aan zijn vader. Om te sterven voor schuldige zondaren. Daarom komt Gods woord. Tot u en tot mij. Tot mensen die zondig zijn en schuldig en die het zo diep laten liggen. Hij zegt het, ik zweer van de hemel, want dat zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Het natuurverbond met Noach is gesloten boven het offer. Christus is niet gekruist. Daar wees dat offer heen. Daarom is de samenleving nog mogelijk. Daarom is Gods algemene genade nog over ons. Daarom zijn we hier nog onder de aanbieding van Gods genade. En daarom mogen we tot zijn gemeente behoren. Dan is er het genadeverbond van God, dat beter is dan het natuurverbond met Noach. Het natuurverbond staat tot een voorbeeld en teken voor het genadeverbond dat eeuwig is. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Op mij kunt u aan, zegt de Heere. Mijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Ik ga u voor in dankgebed. Heere, zo mogen we opnieuw voor uw aangezicht komen. We hebben het gehoord dat u hier in het midden bent. En dat u juist in de kerk uw aanwezigheid toont. We hebben het mogen horen vanuit uw woord, Heere, hoezeer u aandringt op ons behoud. Dat u tot ons komt, ook deze morgen. En dat u een eed aflegt. Dat u het ons uitdrukkelijk bevestigt. Dat u niet op onze ondergang uit bent, maar op ons behoud. Op onze bekering. Heere, dan heeft u ook deze morgen weer dat gebed in onze mond gelegd. En mag het ook in ons hart zijn. Mag het meegaan in ons leven. Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik als u het smeekt, mild en overvloedig. Heere, mogen we dan onze lege handen en ons schuldige leven voor u neerleggen, opdat er bij u vandaan vervulling, uitkomst en redding komt. En Heere, wilt u ons leven vernieuwen als vrucht van de verdiensten van uw Zoon. Opdat we mogen gaan lijken op die tweede Adam, die zijn ede hield en die, Heere, het ook waarmaakt in het leven van de zijnen, dat hij het nooit begeeft. We danken u voor uw woord dat u deze morgen gaf. Wilt u deze rustdag ons nabij zijn? Gedenkt u aan dominee Brons, als hij deze middag uw woord onder ons bedienen mag. Heere, mag er zalving zijn vanuit uw volheid. Wilt u opening van uw getuigenis schenken tot uw eer en tot ons nut? We bidden u al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt uit vers 5 van Psalm 105. gebeden zoals gewoon willen we naar de zondag, in de zondag na de reformatieherdenking, vers 1 en 2 van een vaste burg zingen. Dat doen we na de zegenbeden. En voor zover mogelijk doen we dat staande hier in de kerk. Dan nu is de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.